Wij gaan weer naar 1 Timotheus, waar we waren in de eindtijd, maar dat zijn wel 2000 jaar. Ik hoop dat ik u dat nou duidelijk genoeg gemaakt heb, want ik meen dat ik alle schriftplaatsen ongeveer, althans in het Nieuwe Testament, in dat verband heb genoemd, zodat u ziet dat het begrip eindtijd binnen de Bijbel gewoon de aanduiding is van het tweede deel van de heilshistorie, het deel namelijk vanaf de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische tijd, want daar leven wij in. Want het Nieuwe Testament ligt vast in de opgestane Christus. We hebben een heel Bijbelboek dat dat uiteenzet. Dat is namelijk de zogeheten brief aan de Hebreeën. Oké. De ten onrechte genoemde brief aan de ten onrechte genoemde Hebreeën. Maar zo heet het boek nou eenmaal. Hè? Ik kan het ook niet helpen. Maar de Geest zegt duidelijk, 1 Timotheus 4 vers 1. En ik hoop dat ook duidelijk is dat die Geest, dat is gewoon de verwijzing naar het Oude Testament. Het Oude Testament, dat wil zeggen de oudtestamentische geschriften, die immers door de Geest zijn voortgebracht. De Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Als je onder geloof inderdaad gewoon verstaat, vertrouwen op het woord van God, dan is er niks moeilijks aan dit vers. Pas lot in de voorbeelden die wij in de Bijbel aangereikt krijgen officieel van hoe dat is, leven uit geloof, zijn allemaal oudtestamentische voorbeelden. En ik ben dus terecht nu even in Hebreeën hoofdstuk 11. Door het geloof heeft Jan, Piet en Klaas, denk ik dan maar. Wie het maar waren allemaal, door het geloof hebben ze zus, door het geloof hebben ze zo, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat was er altijd in het verleden. Wat je in de eindtijd ziet, is dat dus al 2000 jaar ziet, is dat mensen beginnen met geloof, vertrouwen in de Heer en zijn woord, dat ze daarvan afvallen en zich begeven tot zichzelf dus, hè, let op dat er niet staat, verleidende geesten begeven zich tot de gelovigen. En die worden dan verleid en vallen daar vanaf. Dat is misschien wel zo, maar dat staat hier niet. Ik bedoel, staat in Matteüs 24, dat u niemand verleidde. Of er staat in 2 Thessalonicenzen 2, dat u niemand verleidde. Maar hier is het andersom. Hier zijn het de gelovigen die zich begeven tot, dat is hun eigen initiatief. Dat heb ik dus, als ik zo'n blad lees, hè, dan denk ik, waarom hebben ze weer ideeën en waar die dan vandaan komen? Maar ze hebben met de Bijbel niks van doen. Ze demonstreren een gebrek aan algemene kennis van de Bijbel. Natuurlijk klinkt dat arrogant, maar ja, wat moet je anders als je voor een zaal met mensen staat en je wordt geacht ze wat te leren? Ik bedoel, dat heb je in het onderwijs ook. Ik weet dat ze in het onderwijs dat frontale onderwijs ook arrogant vinden. Dus dan leren ze ook dat de studenten, want ze heten ineens allemaal studenten dus. Die kleine kindertjes, weet je wel, van een jaartje of 6 of minder, zijn ineens allemaal studenten. Ze gaan ook naar een academie. Vroeger gingen ze gewoon naar school. Maar dan hadden ze een of andere pedagogische academie. Het zijn zelf kinderen. Maar goed. Ja. Maar toen maar. Maar, want men vindt het arrogant en die arrogantie wordt ook uitgelegd als hoogmoed, als autoritair. En dat hebben we allemaal afgeschaft. Heeft ons goed gedunkt om de maatschappelijke ladder, weet u wel, om die plat neer te leggen. Met dank aan die figuur die Wim Sonneveld heette. Maar wat de karakter, waar die uitdrukking vandaan komt, ben ik steeds kwijt. En dan vertelt iemand me dat en zegt, oh ja, dat was het. Maar ik ben het weer kwijt. Dat is uit de Bond de dinsdagavondtrein. Wanneer was dat? In de 50e jaren. Weten jullie dat niet? Oh, nou ja. Dat was die uitspraak. In plat Amsterdams moest dat dan. Dat was Wim Sonneveld. In plat, we hadden nog geen televisie, maar al radio. Dinsdagavond bleef je voor thuis. En dan was het in plat Amsterdams voor het advies aan degene die de maatschappelijke ladder wilde beklimmen. Die konden het ding maar het beste zo plat neerleggen. Nou ja, en dat is dus wat wij doen. Dat heet nivellering. Maar toen maar. Alle mensen arm, alle mensen dom. Ja, andersom kan niet. Dus als alle mensen gelijk moeten zijn, dan zijn ze dus allemaal dom en allemaal arm. Daar wordt hard aan gewerkt in onze dagen. Of dat nieuw is? Nee hoor, dat is klassiek. Wij leerden dat vroeger al, hè. Aan de politiek was, jullie ze nou rijk houden, als jullie ze nou arm houden, dan zijn de klerus, de kerkelijke leider, zeggen, dan houden wij ze dom. Of het was andersom, dat weet ik niet. Want ik heb altijd het idee dat men in de kerk ook arm gehouden werd. Want anders had je nooit zulke prachtige, geweldig mooie, interessante kerkgebouwen en kathedralen kunnen bouwen natuurlijk. Die wij tot vandaag bewonderen. Want er is heel wat armoede voor geleden. Was dat nieuw? Nee, Israël verarmde ook door de bouw van de tempel. Daarom wilden ze de zoon van Salomo niet als koning. Die zei, nee, belasting omlaag. Echt niet. Gaat omhoog, zei Rehabeam. En toen riep het volk, naar uw tenten, o Israël. Dat was dus niet Juda, maar het was Israël. Naar uw tenten. Huiswerk voor de volgende keer. Hoe vaak staat het in de Bijbel dat Israël terugkeerde naar zijn tenten? Dat is interessant hoor. Ja, komt vaker voor. Maar goed, naar uw tenten, o Israël. Maar goed, de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zich begevende tot verleidende geesten. Daar begeven ze zichzelf naartoe. En daarmee leringen der demonen. Dit is een van die schriftplaatsen waar ons... Ja, ik moet mijn zin toch maar weer wijzigen. Maar, een van die schriftplaatsen waar even een keertje van het gordijn open gaat. En we kijken er even heel vluchtig doorheen en dan is het meteen weer dicht. Ja, dat gaat over de vraag waar de mens eigenlijk zijn ideeën vandaan haalt. En dat, nou ja, heel concreet wordt het dus gezegd, verleidende geesten. Oh, verleidende geest is niet concreet. Nou, dan wordt het dus leringen der demonen. Want duivelen, dat... In principe bestaat dat niet. Als je duivelen leest, dat zeg ik altijd, hè. Als je duivelen leest in de Statenvertaling, daar weet je het, daar staat demonen. En ja, ik weet nooit wanneer ik daarop in moet gaan. En ik vind het ook geen prettig onderwerp, eerlijk gezegd. En toch is het van belang te weten waar het dan over gaat. Nou ja, laten we het dan nog even verder lezen. Door geveinsdheid der leugensprekers. Dus met een beetje goede wil. Verleidende geesten, leringen der demonen, leugensprekers. Met een beetje goede wil moet je dus vaststellen dat het gaat over leugensprekers. En dan zou je ook uit kunnen begrijpen dat als die leugens dan toch ergens vandaan komen, dan komen ze volgens Johannes 8, komen ze van de leugenaar van de beginnen, die figuur die in de waarheid niet is staande gebleven en om die reden heet de vader der leugen. Heb je dat? Nee, waarom ik pauzeer, is omdat ik elke keer moet denken, wat zal ik daarvan zeggen en wat niet. Hangt er vanaf hoe diep ik op het onderwerp wil ingaan. Want die uitdrukking in Johannes 8, hij is in de waarheid niet staande gebleven, wordt door sommigen uitgelegd als dat hij nooit in de waarheid gestaan heeft. Wat is daar het doel van? Het doel daarvan is om aan te geven dat de duivel nooit van de waarheid is afgevallen, maar dat hij van oorsprong af de leugenaar is. En welk belang heb je daarbij? Nou, het belang van die redenering is dat God zelf de duivel als zodanig gemaakt heeft. Want God zelf heeft immers de zonde gemaakt, leert men. Op grond van één uitspraak uit Jesaja, waar staat dat de Heer zegt, ik schep het kwaad. Dat heb ik nu dus ook volledig uit het verband gerukt. Want zo staat het er niet. Er staat, ik schep het goede en ik schep het kwade. En waar het over gaat, is over de oordelen die over met name het Joodse volk, maar in het algemeen over Israël, zouden komen. En inmiddels voor een groot deel geweest zijn. Waarvan de Heer zegt dat hij dat kwaad over hem gebracht heeft. Namelijk de ballingschappen. Maar het gaat daarbij niet over de zonde. Maar zo dat leest men het dan wel in. Zo van God heeft het goede gemaakt en heeft het kwade gemaakt. En dat staat tegenover elkaar. En waarom heeft God het zo gedaan? Is dan het idee en het antwoord is. Je kunt alleen het goede kun je alleen waarderen als je het kwade ook kent. Want God kent ook het kwade. Want als je wordt als God, dan zul je zijn kennende goed en kwaad, zei de duivel. Lees het maar na. In Genesis. Het is. Eigenlijk is dit de basis van de. Van het zogenaamde dualisme. Als filosofische, dan wel religieuze richting. U weet wel, die twee krachten tegenover elkaar en die houden dan de wereld in balans. Het goede en het kwade. Je kunt niet alleen het goede hebben, want hoezo is het dan goed? Als er geen kwaad is. Dus je moet het kwade ook hebben. God heeft dat ook gemaakt. Vergis je niet, Weinreb leerde dat ook hoor. Weinreb. Laat maar. Mijn vrienden, dat wil zeggen, die werd nog geacht, ook nog werd die geacht Joods-orthodox te zijn. Een goede en het kwade tegenover elkaar. Maar de islam kent dat eigenlijk ook. Niet de persoon van de duivel. Maar al die godsdiensten kennen wel het beginsel dat in het mensenleven, daar heb je de goede daden en je hebt de kwaaie daden. Je hebt ook de goede dagen en de kwade dagen. Maar en als je nou maar zorgt dat er meer goede daden gedaan worden dan kwade, dan kom je aan het eind van de rit aan de goede kant in het hiernamaals terecht. Heb je dat? En of het nou de islam is of het boeddhisme, dat maakt allemaal niet uit. Dat is allemaal hetzelfde verhaal. En je weet wat er gebeurt in de loop van de geschiedenis. Men introduceert binnen in het christendom deze heidense filosofie, dan wel theologieën, levensbeschouwing, hoe je dat maar hebben wil. En dat ten koste van de Bijbel uiteraard. Niettemin vind je in de Bijbel natuurlijk ook het goede en het kwade tegenover elkaar. Maar niet in de zin van God heeft het van begin af zo gemaakt. Voor de goede orde, dit is trouwens ook de grondslag van de leringen van de Kataren. Die zijn populair weer tegenwoordig. De Kataren, waar het woord ketters van afgeleid is, weet u nog? In Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje. Dat was ook een andere naam voor die ontschiet me nou. Goh, toch mijn pilletje vergeten zeker. Maar toch maar. De Kataren, dat waren dan christelijke ketters, zal ik maar zeggen, die door de Rooms heel zwaar vervolgd zijn geworden. In de 14e eeuw, zoiets. Ik kan me niet precies herinneren welke eeuw, maar het was ook al zo lang geleden. Maar Ze zijn populair, er wordt veel over geschreven als alternatief voor het christendom eigenlijk. Althans voor het moderne christendom. En natuurlijk als lokkertje voor de toeristen naar Zuid-Frankrijk. Naar de kastelen van de Kataren. Maar het waren rare jongens hoor, die Kataren. Wat hun leer betreft. Wij vinden het zielig, want ze werden zwaar vervolgd. Al door de Romeinen, maar door Rome dus. Brandstapels en dat soort dingen, weet u wel. Maar ze hielden er wel een erg onbijbelse leer op na, hoor. En weer een andere dan de Romeinen, maar toch. Dat is een rare wereld, maar ongetwijfeld leerlingen der demonen. Dat is wat het is. Meer ga ik er niet over zeggen, want dat hoef je ook allemaal niet te weten. Maar van demonen kan ik u alleen maar zeggen, demonen zijn boze geesten en boze geesten zijn demonen. Dit is in ons taalgebruik niks bijzonders wat ik nu zeg. Want demonen, iets met demon, dat is het vandaag? Nee, is morgen. Morgen is het Halloween. Hebben we geïmporteerd uit Amerika, vreemd genoeg. Want de Amerikanen hebben we geëxporteerd naar Amerika. En nu komt Halloween van Amerika weer terug. Maar iets met demonen is iets afschrikwekkends of wat het maar is. Dat woord heeft die betekenis, althans die gevoelswaarde, niet in het Grieks. Ook niet in het Grieks uit de dagen van de Bijbel. Demonen, dat is een bepaalde klasse van geesten die niet hoog aangeschreven stonden bij de Grieken. Sterker nog, zij stonden laag aangeschreven, maar niet in de zin van negatief. Zij werden beschouwd als de boodschappers tussen de goden en de mensen. En de reden daarvoor is heel eenvoudig. Demonen worden geacht te weten. Er zijn meerdere theorieën over, maar ik ga daar niet. Ik zei het toch, ga ik niet verder op in. Maar demon komt van dao, Grieks, en dat betekent zoveel als intelligent of gewoon kennend. Ze waren geacht dragers van kennis te zijn, omdat ze geacht werden meer te weten dan de mens. Dat is het eigenlijk. En bij Homerus, om maar eens wat te noemen. Homerus, ja. Bij Homerus wordt het woord gebruikt voor goden. Nou ja, van de lagere soort. Halfgoden noemen we ze dan, bij gelegenheid. Maar volgens Plato, die wat serieuzer genomen wordt dan Homerus overigens, met zijn rijmelarij, maar doe maar. Ik heb dat in mijn jeugd meegemaakt. En het hart op Homerus werd voorgelezen uit het Grieks. En misschien is daar mijn ritmegevoel van afkomstig. Want dat rijmde helemaal niet, maar het ging wel in de maat. Jambe, weet u wel. Nou ja, doe maar. Plato zegt dat de demonen de communicatie tussen de goden en de mensen verzorgen. En Plato wordt beschouwd als een oude Griekse serieus te nemen filosoof. Maar volgens de volgens de algemene Griekse opvatting worden demonen geacht de geesten te zijn van mensen die geleefd hebben in de zogenaamde Gouden Eeuw. Want u dacht dat Gouden Eeuw iets typisch Amsterdams was uit de 17e eeuw, begin 18e eeuw, maar dat is niet zo, het is een oude term. Bij Plato is de Gouden Eeuw de periode van, populair gezegd, van voor de zondeval. Eigenlijk gewoon van de oude schepping. De Gouden Eeuw was de tijd waarin mensen op aarde, want wat voor woord hebben we er anders voor, mensen op aarde leefden die niet stierven. De dood was daar nog niet. En toen kreeg je de strijd tussen de goden, want hoe moeten ze anders genoemd worden? God en de duivel? Ja, dat wist Plato ook niet. Maar toen kregen de strijd tussen de goden. En er werd de macht overgenomen. En toen werden de mensen sterfelijk. Toen kwam de dood in de wereld en daarmee de zonde. Wij kennen het verschijnsel. Je kunt het zo leggen naast wat de Bijbel zegt over de val van Satan. Die strijd om de macht. Of je het begrijpen kunt, nee, dat kan je niet begrijpen. Wij leven in een wereld waarin de dood heerst, waar alles voorbij gaat, die beheerst wordt door de zonde, waarin waarheid sterft op straat. Maar dan kan je zeggen, ja, wat staat er? De waarheid sterft op straat. Maar dat is de wereld nou eenmaal. Ik persoonlijk maak me daar ook helemaal geen zorgen over. Het is alleen frappant dat het echt zo is. En ook overal. Tegen dat je daarachter komt, is het tijd om te gaan, denk ik altijd. Maar ja, dat denk ik. Maar toen werden de mensen sterfelijk. Maar het idee is dat die lui die toen leefden en toen gestorven zijn, dat daarvan de geesten van die mensen nog steeds rondzwerven. Of dat in de hemel is. Nou ja, als ik zeg dat de hemel begint een halve meter boven de grond, dan zijn ze in de hemel. Maar als je zegt dat de hemel oneindig is, dan moet je zeggen, nou, dan zijn ze op aarde. Want die halve meter, die telt dan niet meer, hè. Zoiets. Maar ze gaan rond, kennelijk. En ze gedragen zich als goden. Omdat ze verschijnen en verdwijnen. Ik bedoel het zelfs letterlijk. Verschijnen en verdwijnen. Dat ook maar niet vanzelf gaat, dat weet ik. En hoe het gaat, dat weet ik ook niet. En dat ze door mensen geholpen worden om te verschijnen. En soms ook om te verdwijnen. Ja, dan worden ze uitgedreven of zo. Ja, dat is ook zo. Maar het zijn geesten van laag allooi. U moet ze vooral niet verwarren met de engelen. En ook niet met de zogenaamd gevallen engelen. Want wij geven ze de naam gevallen engelen. Sommigen denken dat dat betekent dat ze uit de hemel gelazerd zijn. Op waarheen dan ook maar, naar de aarde. Maar dat geloof ik men ook weer niet. Maar gevallen engelen. Maar ik roep altijd, ja, de zondeval van de mens. Ja, daar viel hij niet bij, hoor. Hij zat gewoon op een bankje een appel te eten. Nee, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar er staat zeker niet in de Bijbel dat hij struikelde en toen zijn neus brak of zoiets. Toch? Ik bedoel, dat weet iedereen. Zondeval is een morele val. En de val van Satan en zijn engelen is een morele val. Dat ze ooit uit de hemel op aarde zullen worden geworpen. Dat is zo, maar dat moet nog gebeuren. Toen zei iemand, ja, maar Jezus heeft het gezien, zei hij. En dan zeggen, ja, wat dacht u, hij is een profeet. Toch? Man Gods, wordt hij genoemd. Jezus. En die zei, ik zag de Satan uit de hemel vallen. Ja, goed. Zoals wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, niet letterlijk zien. Maar u wil niet weten, of wil u dat wel weten? U wilt er niet weten hoeveel toepassingen alleen al dat begrip zien heeft. Dat kan van alles zijn, ziet u. Nou goed. Maar demonen zijn dus eigenlijk geesten van mensen, maar noem ze alsjeblieft niet Adamieten. Mensen die geleefd hebben in die oude wereld. Of dat de Pilton-mensen bij hoorden? Nee, dat was bedrog, Pilton, die Pilton-mensen, weet u dat niet? Nee? dat was de Rijnse nep. Dat hebben ze verzonnen. En hoe heette die andere in Duitsland? Nou goed, ik ga daar ook niet op in. Er is zoveel bedrog ook in dat wereldje van die archeologen, of hoe ze allemaal maar heten. Die lui moeten allemaal promoveren. En de verleiding is groot. Jawel. En sommigen zijn ook niet wijzer. Die hadden ze maar een vak geleerd. Maar toch. En die zijn dan gaan graven. Hoe was dat verhaal ook weer van die Nederlander ook weer? Ik ben nou zijn naam kwijt. Van die man in Drenthe die... Ja, volgens mij wel, maar ik kan het niet verstaan. Vermaning. Ja, vermaning was het, ja. Maar wat was dan een toestand, ja. En had hij weer wat gevonden enzovoort. Natuurlijk bijltjes en speerpunten en al dat soort dingen. Die had hij zelf in zijn scheurtje gemaakt. Maar... Ja, wist. Ja, geweldig. Ik herinner me trouwens dat wij op een van onze jeugdkampen, maar het kan nog wel een kinderkamp geweest zijn, ook een rondrit kregen met een bus dwars over de Veluwe. Met zo'n buschauffeur die constant vertelde wat er te zien was, links en rechts. Op een gegeven moment vroeg hij ook, willen jullie allemaal een beetje naar het midden van de bus tegen het gangpad gaan zitten? Want hier komt een smal bruggetje waar we overheen moeten hebben. Dat heb ik nooit vergeten. Enzovoort. En ergens, maar goed, dat doet er niet toe, maar dat was terzijde. En dan was er ergens een winkel of een of andere schuur. En dan verkochten ze antiek. Enzovoort. Ja, we konden wel gaan kijken, maar we hadden toch geen geld, dus hij zal maar doorrijden. Maar hij zegt, nee, maar dat is echt antiek wat ze dan maken. Ik weet het zeker, want ik heb gezien hoe ze het maken. Dus, nou, die bedoel ik. Doe maar. Zoiets. Nou, dat is wat ze doen. Ik vertrouw dat dus allemaal echt helemaal voor geen cent. Niks. Helemaal niet. Ik las trouwens vannacht geloof ik nog. Maar, nou ja, oké. Las ik nog een zin waarvan ik dacht, die moet ik eens een keer opschrijven. Maar hij was in het Engels. Maar het kwam er ongeveer op neer. Iemand die in de vorige eeuw al schreef, een wetenschapper, oud-uitkundige, die zei, ja, wat er gebeurt is gewoon, men vindt ergens een vondst. En dan er wordt een theorie aan opgehangen, waardoor het passend gemaakt wordt binnen het schema wat men al heeft, binnen de theorie die men heeft. Dat wordt er ingelegd enzovoort. En de Venezuela wordt ingelegd, dan ontstaat een systeem enzovoort. Ja, dat is hoe het werkt. Zo gaat dat. Alleen in echte wetenschap, dan blijft vroeg of laat wel of het systeem houdbaar is of niet. En van sommige dingen weet je van tevoren dat het toch niet te bewijzen is. Dus wat maak je dan? Niet wetenschap, maar je maakt een rekenmodel. Een rekenmodel heet dat. Het is niet de waarheid, maar er is goed mee te leven. Heb u dat? Nou ja, dat is het. En met andere woorden, er wordt maar wat aangeknoeid. Maar wat die demonen betreft, dat zijn dus lui die geleefd hebben op aarde. Een andere betekenis kennen wij niet. Ik heb trouwens nog een hele sterke voor u. Dat is dit. Dat de Bijbel gebruikt het woord demon. Die moet je onthouden. Dat is een heel sterk argument. De Bijbel gebruikt in het Nieuwe Testament het woord demon. Terwijl het absoluut niet nodig is. Het had ook kunnen blijven bij boze geesten. Dan wel verleidende geesten. Dat zijn de uitdrukkingen. En ik weet niet of je er belang bij hebt, maar zal ik even wat noemen, schriftplaatsen dan? Maar die ga ik niet opzoeken dan, hè? Ga ik niet opzoeken, dat kunnen jullie later zelf doen, hè? Over waar dat begrip demon voorkomt. Terwijl gewoon, niet in alle teksten meteen, maar in het verband en in vergelijking met andere schriftplaatsen blijkt dat wat op de ene plaats heet boze geest, heet op een andere plaats demon. En soms in één hetzelfde vers. Iemand was bezeten van een demon, maar de Heer dreef de boze geest uit. Met andere woorden, het is dus echt 100% hetzelfde, want anders staat er wartaal. Maar de vraag die overblijft is, waarom gebruikt de Bijbel dat Griekse woord demon als het niet nodig is? Het enige antwoord is, de Bijbel onderschrijft dus de betekenis die de Grieken in die dagen aan het woord demon geven. Heb je dat? Dan kun je zeggen, ja, maar die betekenis wordt in de Bijbel niet gegeven. Nou ja, de Bijbel zegt dat er boze geesten zijn. Bij de Grieken zijn het niet noodzakelijk boze geesten. Die gaan ervan uit, er zijn goede en slechte. Net als zwarte magie en witte magie, weet u wel. Je hebt goede geesten en je hebt slechte geesten. De Bijbel zegt, nee, het zijn sowieso demonen, zijn sowieso allemaal boze geesten. Ze staan in de dienst van de leugenaar van het beginnen. Heb u dat? U zou moeten lezen, nakijken als u mij vraagt. Matthäus 8 vers 16. Ik zeg het alleen maar. Hè. Matthäus 17 vers 18. En naast Matthäus 17 vers 18 zou je moeten leggen Marcus 9 vers 25... De ene plaats heeft boze geest, de andere heeft demon. Maar het gaat over dezelfde geschiedenis. Lucas 4, vers 33. Lucas, de arts. Lucas 4, vers 33. Lucas 8, vers 2 en 3. Lucas 9, vers 42. En Lucas 10, vers 17... En 20. En dat het specifiek Lucas is die de melding van maakt. Ja, dat ligt voor de hand, want hij werd geacht de arts, de dokter te zijn, hè? De heelmeester. En Paulus lijfarts, als dat het goede woord is. En dan moet ik nog even zoeken naar Handelingen 23. Handelingen 23. Vers 8. Maar ook vers 9. En die noem ik omdat daarin onderscheid gemaakt wordt tussen geest en engel. Begrijp me niet verkeerd. Van de engelen staat in het laatste vers van Hebreeën 1. Zij zijn geesten. Nou ja, de engelen Gods, daarvan staat. Zij zijn alle gedienstige geesten. Omdat ze onzienlijk zijn, hè. Die uitgezonden worden voor degenen die de zaligheid erven zullen. Maar hier in Handelingen 23 vers 8 lees ik. De Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is. Nog engel, nog geest. En het zijn twee dingen. Want er staat achter. Maar de Farizeeën belijden het beide. Engel, geest. Het zijn twee dingen. En het volgende vers ook. Aan het eind van het vers staat, wij vinden geen kwaad in deze mens en indien een geest tot hem gesproken heeft of een engel, laat ons tegen God niet strijden. Heb je dat? Daar staat dus niet het woord demon, er staat geest. Maar het gaat erom dat er onderscheid gemaakt wordt tussen engelen en geesten. En hoewel een engel wel een geest is, is een geest nog niet een engel. U weet wel, dat is het verhaal van de koe en de rund, hè? Dat weet u. Hè? Goed. Er is dus onderscheid tussen die beiden en daar gaat het maar om. En dan hebben we nog dat je heus, ja, ik zal het anders zeggen. Wij kennen in het Nederlands de uitdrukking of het idee dat iemand door de duivel bezeten is. Dat bestaat niet. Het komt in de Bijbel ook niet voor. Men kan wel door in de Bijbel een duivel bezeten worden, maar dan is het verkeerd vertaald, want er staat gewoon demon. En ja, ik hou er toch liever op dat het woord diabolos beperkt wordt tot de figuur van de Satan, de duivel, de antichrist, of hoe die maar heten mag. Heb je dat nog? Mensen worden niet bezeten door een engel, maar een demon, die moet hij zich voorstellen als een mens, tussen aanhalingstekens dan, maar uit de oude, maar een mens, die zijn lichaam is kwijtgeraakt. Dat heet geest, vandaar dat degenen die in het dodenrijk zijn, zijn geesten. U weet wel, de geesten in het dodenrijk, heeft Petrus het over in een brief. Dus doe maar. Het geestenrijk. Maar demonen zijn geesten die hun lichaam zijn kwijtgeraakt. Dat is niet hun oorspronkelijke, dan wel favoriete positie. Zij zoeken een huis. Men lezen Matthäus 12, het laatste gedeelte daar ergens. Daar wordt verteld van dat een demon wordt uitgedreven, een boze geest wordt uitgedreven uit zijn huis. En het huis wordt met bezemen gekeerd of wat het maar was enzovoort. En daarna blijft het leeg staan, is het idee. En ook al van ouds was dat niet een goed plan om een huis leeg te laten staan. Dus daar staat dan, daarna komt hij terug en neemt nog 7 andere geesten mee, bozer dan hij zelf. Ze wonen bij iemand in. Dat is wat ze doen. Bij voorkeur in een mens. Maar als het moet in een varken. Wat trouwens gevaarlijk lijkt. Want dat heeft niet lang geduurd voor zover wij weten. Dat heeft... Het heeft legio varkens gekost. Maar het legio varkens. Legio met een kleine L dan. Goed. Zoiets. Maar als u mij er verder niks over vraagt, wil ik u wel zeggen. Ja, maar er zijn ook andere dieren waarin ze kruipen. En zelfs voorwerpen. Wel wat afgesproken dat ik daar geen vragen over krijg, toch? Want ja, er zijn dingen die je niet mag lezen. Van wie mocht het ook alweer niet. Maar toch maar. Ik laat het er maar bij. Ik heb trouwens ook nog wat verhalen gehoord van zendelingen in de loop der tijd, hoor. En wat ze meemaakten in het zuiden en in de oost. En meer ga ik daar maar niet over zeggen. Maar u kent die dingen allemaal uit de diverse verhalen en science fiction en weet ik het allemaal, hoe het allemaal heten mag. En van, hoe heet je ook alweer, en dan ontschiet zijn naam weer, Indiana Jones enzovoorts. Van, ja, dat was Indiana Jones. Van al die voorwerpen waar wat mee is enzovoorts. Toch? Dus laten we het daar maar bij laten. Je kunt het ook beter niet weten, maar ik denk dat het nuttig is als je weet dat dat voorkomt, dat dat bestaat enzovoort. En dat inderdaad beelden bij gelegenheid gaan huilen, al is het ook maar van Maria of zoiets. Of het echt waar is, zou best kunnen, maar ja. Maar voor de rest, toe maar. Maar die bezetenheid, ja, dat is een zware term. Dat hangt samen met het begrip bezet houden en zitten. Dan is het een nogal permanente inwoning. Wat het meest voorkomt, is wat ik liever niet bezetenheid noem. Het is maar een term. Het is een taalkundige kwestie dan. Maar wat het meest voorkomt, is beïnvloeding. En hoe dat gebeurt, want of het nou binnenin zit of van buitenaf erin geblazen wordt, of in het oor geblazen wordt, u weet oorblazers enzovoort, ja, dat weet ik niet. De Bijbel zegt daar ook niet meer over. En vanuit het Oude Testament heb ik er ook eigenlijk niks aan toe te voegen. Behalve dan dat ik in het Oude Testament geen specifieke term voor een demon ben tegengekomen. Maar dat er andere beschrijvingen gebruikt worden. De meest bekende is waarschijnlijk die van Zebub. Zebub. Ook verworden tot Zebul. Die dan weer een heer heet. Baal. Baal. Beelzebub. De heer der vliegen. Maar die vliegen, die insecten, die beesten die bij je naar binnen kruipen in je lijf. Die teken. En take it or leave it. Maar die termen worden gebruikt ter aanduiding van, het zijn geen eufemismen, maar het is net het tegenovergestelde. Die worden gebruikt ter aanduiding van demonen. Wat is het? Maar het Oude Testament doet er verder, bij mijn weten, nogal het zwijgen toe. Dus het voegt ook niks toe, dus ik ga daar ook niks over zeggen. Maar in het Nieuwe Testament is er ineens een andere term voor, demon. Maar ja, dat is ook een omschrijvende term, de wetenden. Heb je dat? Nou ja. Die houden zich dus bezig met leringen. Dat per definitie leugens zijn, dat is wat de Bijbel erover zegt. En daarin wordt afgeweken van het algemene Griekse idee van je hebt goeie en je hebt kwaaie. Maar volgens de Bijbel zijn ze allemaal kwaad. Dat geldt voor de mens trouwens ook, hè. Wij denken, je hebt goede mensen, je hebt kwaaie mensen. En volgens de Bijbel zijn alle mensen kwaaie mensen. Maar ze zijn een pareltje en ze mogen er zijn. Maar dat staat niet in de Bijbel. Ik begrijp dat ik ook moeite heb met die termen. Ik hoorde hem vanmorgen nog. Dat mag er zijn. Waar het over ging, dat weet ik niet, want ik was heel snel bij het knopje. Want ik was aan het ontbijten en ik wilde mijn eetlust niet bederven. Dus kwam hij weer voorbij. Je mag er, van wie? Vroeg ik me af. Ze hebben mij niks gevraagd namelijk. Dus ja, je mag er zijn. Kom op zeg. Wat een getop van de tegenwoordige mensheid. Je mag er zijn. Wie gaat daar dan over? Jette? Rutte? Of hoe die mensen tegenwoordig allemaal maar heten. Ik weet het niet. Timmermans? Goed. De geest zegt duidelijk dat sommigen zullen afvallen van het geloof. Zij waren dus gelovig. Dat betekent dat zij vertrouwden op het woord van God. Maar toen ineens niet meer, want ze begaven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. En dus, ze denkt u nu meteen, en dus werden ze verleid tot onder leugen te geloven. En dat staat hier, door geveinsdheid der leugensprekers hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Zijn die leugensprekers dan die demonen? Ja, in elk geval, want dat blijkt uit het vers wat eraan vooraf ging. En dit vers suggereert dus, vanwege het begrip geveinsdheid, suggereerde dat die woorden der demonen, of die ideeën van die demonen, dan toch tot ons, zal ik maar zeggen, komen via mensen. En door het begrip geveinsdheid zijn mensen die iets veinzen. Door het begrip geveinsdheid is de eerste gedachte ook nog dat het tot ons komt van de kant van wat wij noemen orthodoxie. Want noemen ze een ander woord voor geveinsden? Een synoniem? Farizeeërs. Maar wat zijn farizeeërs? Dorpsbewoners. Nee, dat betekent het woord, maar goed, laat maar zitten. Maar farizeeën is de Joodse secte, de orthodoxie. Trouw aan de Bijbel? Nee, trouw aan hun eigen leringen. Nou, die van hun voorvaderen. Dat is trouwens in Nederland ook zo, als je het in Nederland hebt over orthodoxie. Ik moet u zeggen, ortho, dat is iets als trouw en dox, dat zijn leringen, dogma's. Dat zijn leringen. En dat is in de praktijk niet wat de Bijbel leert, het is in de praktijk wat de traditie leert. En daar is men trouw aan en zo ontstaat ook en bestaat ook traditie. Traditie komt uit trouw aan, nou ja, bepaalde opvattingen, leringen, gedragspatronen, wat het maar is. Heb je dat nog? Dat is levensgevaarlijk, want de Bijbel, het woord van God, trekt je juist uit de eerste beginselen der wereld, heet dat, in bijvoorbeeld Colossense, trekt je uit de wereld met zijn ideeën enzovoort, en plaats je daarnaast. Orthodoxie is dan een grote vijand. Heb je dat nog? Ja, vandaar dat de fariseeën waren de grootste vijanden van de Heer. Vreemd genoeg. Er zijn lui die zich evangelisch noemen en die denken dat de Joodse orthodoxie, dat bestaat uit het gelovige overblijfsel binnen het Joodse volk. Nee, dat is het ongelovig overblijfsel. Dat is per definitie ongelovig, omdat men het woord wel heeft, maar het inruilt, want ik aanleg, voor de commentaren. Nog zo'n voorbeeld. Ja, dat heb je in de christelijke orthodoxie hetzelfde. Ik kan toch ook niet helpen? Dat is zo, dat is ook wat het woord betekent. Trouw aan de leer. Welke leer? Ja, die van de oudvaders. En van de formulieren en wat het maar is. Niet aan de Bijbel. Mijn vader zei dat voor de Bijbel hebben ze geen respect. Niks. Dat was zijn frustratie. Hij bezocht die mensen ook, deed huisbezoeken vroeger als jonge man al, enzovoort. En hij zei, ze komen met de Bijbel, ze komen met de Statenvertaling, maar ze hebben er geen respect voor. Of dat een term is bij ons uit de familie, weet ik niet. Maar, weet wat een spie is? Dat is een muntje. Nou ja, doe maar. Ja, dat is het ook. Ze spelen een rol. Ja, dat is geveinsd. Men doet alsof. Dat is acteren. Maar het vreemde is, dat vind je niet alleen in orthodoxie. Dat vind je overal. Dat mensen een rol spelen. Dat leren ze ook. Hoe ze dat moeten doen. Kijk, wij kregen vroeger fatsoenlijke vakken te leren op school. Moet ik eerlijk zeggen, dat was het. Of ik een belangstelling voor had, daar gaat het nou niet over. Hè? Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Tegenwoordig moeten ze leren om assertief te zijn. En moeten ze leren hoe ze moeten solliciteren enzovoort. Hoe ze mensen naar hun hand kunnen zetten. Hoe ze een rol moeten spelen dus. En dan te bedenken dat, nou ja, Nederlandse acteurs... Nederlandse acteurs, noemen ze Nederlandse acteur. Nou, dat zal mijn oude dommel zijn dan eigenlijk. Dat wil me zo gauw niet te binnen schieten, een Nederlandse acteur. Nee, ik denk Jeroen Krabbe, nee. Mijn mening over, excuses Jeroen, excuses, maar je komt over als iemand die altijd acteert. Ook in het gewone leven. Ook als je vertelt over die kunstenaars en dat schilderwerk. Het is een en al acteur. Ik heb nog nooit de echte Jeroen Krabbe gezien. Maar ja, ik ken die man ook verder niet, dus ik mag er verder niks over zeggen. En of hij dan een goed acteur is. Nee, voor mij blijft hij, wat hij ook doet, ook in de film, ook in de films waarin hij gespeeld heeft, wat ik ervan gezien heb, denk ik, ja, als een acteur, die speelt zijn rol. Maar die komt niet echt over. Bij mij niet in elk geval. Laat ik het daar dan maar op houden. En zeggen dat dit een subjectief oordeel is. Van mijn kant. Daar hoeft de man zich niks van aan te trekken trouwens. Maar die Nederlandse acteurs die zeggen hun lesje op. Toonloos. Dan gebeuren de meest dramatische. Ik ben ook een slechte acteur, dus vooruit. Maar ik geef me er ook niet voor uit. Ik roep dat ook altijd. Ik kan dat niet. Maar dan de meest dramatische omstandigheden. Dan weet je wel, bedreigd door machinegeweer en alles. En dan praten ze met elkaar. En dan zeggen ze een lesje op. Geen woord te veel, geen woord te weinig. Goed uit het hoofd geleerde tekst. Zonder stopwoorden enzovoort. Zonder alarmkreten of wat dan ook. En toch. Jongen. En dan moeten wij als Nederlanders daar kijken en luisteren. Ik vind het echt heel erg. Goede tijden, slechte tijden. Dat maakt geen verschil. Ze zeggen hun lesje op. Maar de hele wereld acteert. Al die mensen die er aan zo'n tafel zitten in zo'n praatprogramma, die hebben allemaal zo'n, hoe heet dat, zo'n cursus gehad voor de media. Mediatraining hebben ze allemaal gehad enzovoort. En die hebben allemaal mensen om zich heen die zeggen, nee, je moet dit of dat dragen. En je haar zit niet goed. En je moet eerst nog zus, je moet eerst nog zo. En dan moet je vooral, en zitten die mensen, oh ja, camera. Waar is de camera? Waar het rode lampje brandt. Oh ja, En die politici, je weet dat ze eromheen draaien en geen antwoord geven op vragen. En ze bla bla bla, en dan gaat maar vooral niks zeggen. Maar wel geluid maken, anders word je in de reden gevallen. Dus verschrikkelijk. Ik heb ooit een keer, dit is niks jongens, we doen het over. We beginnen gewoon vanaf aan weer. Ik heb ooit een keer, kreeg ik klachten van Harry Lucas. Die moest dan die films van die Engelsman of Amerikaan of wie het maar was, of die Australiër. Die moest die van Nederlandse ondertitel voorzien, Nederlandse ondertiteling. En ik weet echt niet wie het vertaald had, maar hij zegt, ik krijg die zinnen er niet onder. Dat is veel te lang, dat neemt het halve beeld en je hebt de tijd niet om ze te lezen, want dan komt al het volgende beeld weer. En het gaat dan weer, wat moet ik ermee? Gaat niet. Toen kreeg ik het zaakje toegestuurd. En wat moet je ermee? Ik wil wel die film in omloop hebben. En toen heb ik gewoon zitten schrappen in al die woorden. En toen hield ik maar bij elkaar, hij heeft het nageteld, ik hield maar een derde van het aantal woorden over. Maar hij beweerde tegelijkertijd dat ik niks had weggelaten. Dat al wat er gezegd is, was er nog. Zie? Alleen korter, bondiger, puntiger, geformuleerd. Dat is de clue. Maar hoor ik die mensen op de televisie praten en op de radio is de hele godganse dag en avond precies hetzelfde. Dat klets en dat praat en het. Als je kijkt naar. Zo beginnen ze en dan hebben ze al een hele zin gehad of wat is het? Echt? En dan tellen hoe vaak ze het woord eigenlijk erin ingooien. Allemaal om tijd te rekken. Slaat nergens op. En als het dames zijn, dan zeggen ze elke keer erbij heel erg. Het is allemaal heel erg dit en heel erg dat. En het is heel erg zus en heel erg zo. En als ze even niks moeten nadenken, dan gaan ze weer verder. Het is echt verschrikkelijk. Heel, heel, heel erg. Geveinsdheid, ze spelen een rol. En ze doen het allemaal. Hoe kom ik over? De vrouwen nog meer dan de mannen. Ja, dat is waar. Maar goed. Daar zal ik ook maar niet op ingaan, want ik krijg nog moeilijke dingen genoeg hier in dat verband. Dus we gaan maar gewoon verder. Geveinsdheid en leugens. Het gebeurt ook inderdaad met opzet. Ja, dat gebeurt er. Waarom? Omdat het de mensen in het algemeen niet gaat om de waarheid, maar gaat ze om hun eigen belangrijkheid, invloed of wat dan ook. Dat is wat het is. En ik heb er geen andere verklaring voor. Een andere verklaring zou zijn, die mensen zijn gek. En als ze dat niet zijn, dan zijn het gewoon leugenaars die een act opvoeren, één van de twee. Maar verder kom ik daar niet mee. Niet dat het iets uitmaakt, verder. In beide gevallen kan je er beter niet naar luisteren. Want kijk, karakteristiek, hoe zeg je dat? Kenmerkend, dat bedoel ik echt, kenmerkend voor gestoordheid. Waanzin is het goede woord natuurlijk, maar het woord waanzinnig wordt tegenwoordig gebruikt voor prachtige dingen. Hè? Oh, wat een waanzinnig schilderij. Dat denk ik bij de meeste schilderijen van tegenwoordig trouwens. Maar dan bedoel ik er wat anders mee. Ze bedoelen, wat is het toch prachtig. Waanzinnig. Maar goed, kenmerkend voor waanzin is dat er geen communicatie is. En dat is het langs elkaar heen praten. En als je dus vaststelt dat de hele samenleving inmiddels gek is, dan heb je het goed geformuleerd. Want het is nooit zo erg geweest als nu. Want men praat ook nooit zoveel als nu. Met al die zogenaamde social media. Men praat langs elkaar heen. Langs elkaar heen, langs elkaar heen. Zo erg dat ik kom er ook nooit tussen, zal ik maar zeggen. Ik lees ook op dingen die betrekking hebben op de Bijbel. En dan, ja, waar moet je beginnen? Dat is zo ver misgeredeneerd een bepaalde kant op. Met zo weinig kennis van wat staat er nou eigenlijk precies, ook in de teksten die ze aanhalen ter onderbouwing van eigen theorieën, dat het heeft geen zin om daar ook maar op in te gaan. En wat daarachter steekt, ja, sorry beste mensen, maar dat, wat daarachter steekt, dat zijn die jongens, die zijn die demonen die erachter steken. En daar kan ik ook niks mee, daar kan je niks tegen beginnen. Die moeten eruit. Maar u weet, in lichamelijke genezing, zoals in de Bijbel, dat zijn wonderen. En het uitdrijven van een demon, voor, als het al zou lukken, zou ook een wonder zijn. En wonderen zijn niet kenmerkend. Niet kenmerkend, zei ik. Zijn niet kenmerkend voor onze tijd. Ik voel me daar ook niet toe geroepen of zoiets. Het is niet wat de Heer normaaliter doet, om zo te zeggen. Of het kan, ja, dat kan. Maar als het dan gebeurt, doet hij het in het verborgene. Dus daar wil ik het dan toch maar bij laten. Maar hoe die dingen ontstaan, is doordat men zich niet baseert op wat de Bijbel zegt over de dingen. En men wordt ervan afgeleid door te zeggen, ja, maar dat is de mening van de apostel of zo. Dat is zijn persoonlijke mening, dat zegt hij toch ook. Ik dit en ik, Paulus, hè. Petrus trouwens ook enigszins, maar vooruit. En dat was van die tijd, daar dacht men algemeen toen zo over. Maar we leven nu, er komt altijd het jaartal voorbij, want het is nu 2022 en nou kan dat niet meer. Alsof dat nummer er iets aan veranderd heeft. En kijk, je raakt je Bijbel kwijt. Zie? Nou ja. Leringen der demonen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten, met een, ja, als. Hoe dom worden wij geacht te zijn. Hebben hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. De toeschroeide deden ze met bepaalde wonden enzovoorts. Hè. Waarbij de hitte en het vuur bacteriën doden, zeggen wij nu achteraf enzovoort. En dan werd het een en ander geneutraliseerd of wat het ook maar was. Is dat een grove methode? Ja, dat is een grove methode. Maar hier wordt het eigen geweten met een brandijzer als het ware toegeschroeid. Dat wil zeggen dat het gewetenloos is wat er gebeurt. Dat zijn sterke woorden waarvoor ik mij nu ter plekke excuseer. Omdat, ja, sorry, ik heb ze nou eenmaal niet geschreven. Maar dat is keihard dit, hè. Wat die leugensprekers nou doen, diegenen die afvallen van het geloof en zich bezighouden met, als ze wenden tot leringen der demonen, die verbieden, vers 3, verbieden te huwelijken. Dat is een eufemisme. Ik heb het niet nagekeken, hoewel het morgen Lutherdag is, maar ik heb het vandaag niet nagekeken. Hè? Want die zegt dan iets als verbiedende te vrijen. of zoiets. Nou, niet hier geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Ik zei toch, ik heb het niet nagekeken. Maar er zijn van die teksten waar dat dan staat, hè. Want het gaat natuurlijk gewoon over de geslachtsgemeenschap. Dat heet tegenwoordig het hebben van seks. Hoeveel heb je er? 2, 3, 1? Seks. 1 seks, 2 seksen? Je hebt seks. Ik vind het zo'n rare uitdrukking. Ja, dat meen ik echt. Ik vind het zo'n rare uitdrukking. Hoe dat nou weer komt, dat hoef ik gelukkig niet uit te leggen. Verbieden de seks te hebben. En alsjeblieft, tongen. Verbieden de te vrijen, zegt Luther. Gebiedende van spijzen te onthouden. Dat is wel aardig dat de vertalers dat ertussen gezet hebben, want daar gaat het natuurlijk over. Van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Voor de andere mensen hebben we geen boodschap. Jawel, voor de andere mensen hebben we een boodschap, namelijk dat ze tot geloof moeten komen. En de brief van Paulus aan Timotheus is niet een boodschap voor ongelovigen, maar voor gelovigen. En het punt is, de spijzen die heeft God geschapen, die zijn tot nuttiging, met dankzegging, omdat het van God komt. Wij zijn er dankbaar voor, in eerste instantie, in tweede instantie ook, omdat wij geacht worden met Christus gestorven te zijn. Dus we hebben sowieso nergens meer recht op. En ook alle stoffelijke dingen, die hebben we ontvangen wij uit genade dus. Hè. Dat zijn, en dan staat er, voor de gelovigen en die de waarheid bekend hebben. Maar ik hoop dat duidelijk is, dat betekent namelijk die de waarheid bekend, erkend hebben, want gelovigen zijn degene die de waarheid als zodanig hebben aanvaard. Het medegedeelde, namelijk het woord der waarheid, en dat staat dan weer tegenover de leugensprekers, de verleidende geesten en leringen der demonen. En ik moet u toch maar even zeggen, ik probeer niet op de hoogte te blijven. Maar het is me ook niet ontgaan dat als je in een christelijke boekwinkel tegenstapt, dan een derde van het, voor mijn gevoel dan, hè. Ik dacht de helft, maar ik roep een derde van wat daar ligt aan boeken, gaat over wat je wel mag eten en wat je niet mag eten, want het is heel populair tegenwoordig. En over medicijnen zeg ik dan maar helemaal niks. Want ja, ik wil mijn vingers ook niet branden. Ik krijg er alleen maar last mee. Maar daar gaat het allemaal over. Hè? Over wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Ik heb een meneer gekend, wiens naam ik niet zal noemen. En die was van calvinistische huizen. Maar die zei, nee, het nieuwe verbond, dat is dat de Heer de wet in je hart schrijft. Hij zegt, maar mijn dochter heeft er niet zo erg veel belangstelling voor. Maar ik vind het toch wel mooi om te zien dat ze inmiddels ook geen varkensvlees meer eet. En dat ze zo van, de wet des Heren werd dan toch in haar hart geschreven. Zodat ze zich ging houden aan de zogenaamde Levitische, dan wel Bijbelse spijswetten of zoiets. Dacht hij, daar was er blij mee. Ja, wat ik daarop gezegd heb, niks, fijn voor hem. Dat ken ik helemaal niet, dat weet ik helemaal niet wat ik daarop zeggen moet. Hè? Ik vind het triest, zoiets. Je komt er ook niet meer tussen natuurlijk. Hè? Ik ken het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond niet. Denken ze nou echt dat het nieuwe verbond betekent dat je langzamerhand niet meer zondigt? Nou ja, dat is niet calvinistisch, denk ik, maar dat is van de Noordse broeders. Laat maar. Maar er zijn mensen die dat denken, ja. Die kruipen meestal in kloosters enzovoort. Dus de verleiding ook minder. En dan heb je natuurlijk een wijdverbreid beginsel van heiligmaking. Men streeft naar heiligmaking, men predikt heiligmaking. En daar verstaat men dan ook weer onder dat men minder zondigt. En dan moet je dus kosher eten. Ach, ik zeg het niet nauwkeurig genoeg, maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. En een van de dingen is inderdaad de seksualiteit natuurlijk. Wat dat toch is? Ik weet het ook niet. Ja, ik weet wel wat het is. Weet je wat het is? Het afzien van de vleeselijke, dan wel lichamelijke, want zo heette dat eigenlijk in gewoon Nederland. Volgens mijn oude vandalen woordenboek de Nederlandse taal. Het afzien van de lichamelijke geneugten maakt een mens ontvankelijk voor hallucinaties. Ach, dat is veel te kort door de bocht. Maar, doe maar. Maar dat is het wel, ja. Was ik nou te duidelijk? Het maakt een mens ontvankelijk voor invloeden van buitenaf, voor die geestelijke beïnvloeding. Dat is hoe het is. Dat leer je ook gewoon buiten de Bijbel om. Als je bij zo'n Oosterse sekte wil, om daar spiritualistisch, om dat soort ervaringen te hebben dan, verrukking van zinnen, daar moet je eerst een hele poos vasten. Inclusief het niet hebben van wat je, nou ja, laat maar zitten. En vooral geen vlees eten, vegetarisch moet je eten natuurlijk. Enzovoort. En liefst dan nog zo min mogelijk, zodat je vermagert en verzwakt. En als het lichaam dan heel zwak is, dan komt het vanzelf in de fase dat het gaat hallucineren. En dat wordt dan van oudsher geacht te zijn goddelijke ingeving en verrukking van zin. En wat dat maar is. Verdovende middelen helpen daar trouwens ook wel bij. Bij de uitschakeling van de zintuigen en dan. Dat is hoe het goed werkt. Zie je? Neemt niet weg dat er mensen genoeg zijn die als Bourgondiërs door het leven gaan, zal ik maar zeggen. Maar die niettemin de leugen geloven, om zo te zeggen. En toch de prooi zijn van de leugensprekers, van die demonen. Maar het gaat erom dat u begrijpt hoe dat gaat. Hè? Men gaat het lichaam beperkingen opleggen. En dat heeft tot gevolg dat men enzovoorts. Dus het ligt heel voor de hand, dit. Maar het is ook kenmerkend voor religie, hè? En het is los van elke cultuur. Het gaat over voedsel. Elk mens moet eten om in leven te blijven. Dus als je dan wetten wil hebben die onder alle omstandigheden, door de eeuwen heen, onder alle culturen, een rol spelen, zijn het spijswetten. Dit mag je wel en dat je. En dat is eten en drinken en er was nog iets. Vrolijk zijn, ja. Zoiets, ja. Jokken heette dat toch in Genesis. Nou goed. U weet wel wat ze deden in de dagen van Noach. Eten en drinken, het huwelijk uitgeven, het huwelijk nemende enzovoort. En ze bekenden het niet en ze gingen gewoon met het dagelijks leven door. Daar is niks verkeerds aan overigens in zichzelf. Maar doe maar. Voor de statistiek. Het woord demon kom ik 78 keer tegen in het Nieuwe Testament. Dat is niet niks. Dat is nogal veel. Dat wil zeggen ook als werkwoord en zo. Maar als iemand hard loopt, kan hij van mij het lijstje krijgen, man. Toch. Het is dus een belangrijk begrip in de Bijbel. Ja. Maar zij verbieden de lichamelijke geneugten, zei ik. Zoiets. De vleeselijke genoegens. En dus ook bepaalde spijzen. Dat is van alle tijden, hè, dat men ons vertelt, maar dit is goed voor je en dit niet. Je moet vooral, het is meestal dit niet en dat wel. Ik had een zwager vroeger, die zei, nou, ik wil wel gezond eten als ik het maar niet proef. Dat vond ik wel aardig. Maar hij had ook niks met konijnenvoer of kippenvoer. Weet je veel. Toen maar. van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dank. Hebben zich dat wel eens gerealiseerd? Dat de vloed van Noach, zomaar even er tussendoor, hè? De vloed van Noach, die kwam naar aanleiding van, althans dat staat erbij, dus daar hou ik het dan maar op, naar aanleiding van enig verkeer, seksueel, verkeer tussen engelen en mensen. Oké, dat wordt natuurlijk allemaal weggeredeneerd, dat weet ik, daar heeft ze van gemaakt. Het is verkeer tussen de afstammelingen van Kain en de afstammelingen van Set, enzovoorts. Vreemde redenering, maar ja, dat was natuurlijk alleen maar om dit weg te redeneren. De gemeenschap tussen engelen. U weet hoe het is, engelen zijn hemelse wezens. Het schijnt dat je van een hogere positie met gemak naar een lagere positie komt. Sterker nog, dat gaat vanzelf als je geen parachute hebt. Als je parachute hebt ook. Van hoog naar laag, dat is minder vermoeiend. En dat betekent dat hemelse wezens op aarde zich kunnen manifesteren. En eventueel verschijnen engelen dus ook in de Bijbel in een lichamelijke gedaante. Heb je dat? Er staat zelfs, sommigen hebben onwetend engelen geherbergd. En met moeite heeft men gezocht naar teksten waaruit dat dan blijken zou in het Oude Testament. En dat valt nog niet mee. En dan laat ik het dan ook maar weer bij. Maar ze verschijnen bij gelegenheid op aarde als man. Want enige keus met betrekking tot enige letters van het alfabet kennen wij dan feitelijk niet. Sorry. En dat meen ik ook nog, dat laatste, maar ja, ik moet me aan de normen houden. Ik heb het niet over de afwijking van de normen. Maar ze verschijnen zo op aarde als mannen, ze leggen het aan met de vrouwtjes, zal ik maar zeggen. Dat is wat mannen schijnen te doen, achter de vrouwtjes aan zitten. Dat doen die de luid dan dus ook. En daar werden reuzen uitgeboren, hoe dat zit met hun chromosomen. Dat kan ik niet navragen, daar hebben we weer andere geleerden voor nodig in ons midden. En hormonen en chromosomen. Weer letters van het alfabet, X, Y, maar dan ben je er bijna aan het eind gelukkig. Maar goed, zoiets, reuzen daaruit. Maar daar kwam het oordeel van God over. Nou ja, het oordeel kwam over de hele ongelovige mensheid, hè. Maar de aanleiding waren deze dingen. En merkwaardigerwijze, na de vloed, lezen wij ineens dat tot Adam gezegd wordt en daarmee tot de overlevende mens, dat hij vlees zou eten. Zeg ik Adam, dat is Noach, heette die man, ja. Hij was een Adamiet, maar hij heette Noach. Ja. Werd gezegd dat de mens vlees zou eten, echter niet het bloed. Dat staat erbij en dat is later opgenomen dus in de Mosaïsche wet. Met andere woorden, de Heer, nog de Mosaïsche wet, hebben bezwaar tegen het eten van vlees. Integendeel, het wordt, als u het mij vraagt, uitdrukkelijk en apart aanbevolen. De enige verklaring die ik ervoor ken, heb ik niet in de Bijbel gelezen. Dit is wat ik in de Bijbel gelezen heb. De enige verklaring die ik ervoor ken, is dat daarmee de binding, de communicatie, dat is het woord, de communicatie, tussen geest en vlees, daardoor verzwakt wordt, om zo te zeggen. En daar kan ik rustig zeggen, omdat andersom is wel degelijk bekend dat het niet eten van vlees bevorderlijk is voor de communicatie tussen geesten en het vlees van de mens. En meer wil ik daar gewoon niet over zeggen. Uiteindelijk komt het gewoon neer, verzwakking van de mens maakt hem ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. En betekent dus dat het niet eten van vlees de mens verzwakt. Of een wetenschapper dat kan bewijzen, of het tegendeel kan bewijzen, daar heb ik totaal niet mee te maken. Laat ik het dan andersom zeggen. Ik weet te veel van de wetenschap om erop te kunnen vertrouwen. Want wat ik ervan weet is dat na verloop van tijd worden de dingen weer achterhaald. En ze zeggen, vroeger dachten wij zus, maar nu weten wij enzovoort. Zo is het maar net. Vroeger moesten we veel roken, want het waren heilzame dampen. Ik heb het zelf gelezen in het Zoeklicht. Er stonden advertenties in voor de... Ja, zeker wel. Ja, echt wel. Voor heilzame dampen van de tabak. Nee, serieus. Ja. En nu weten wij dat het andersom is. Hoezo wisten ze dat toen niet? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat verandert allemaal. Vroeger moest je links om links draaiende yoghurt hebben. En nu rechts draaiende, geloof ik, of zo. Bij mij blijft het altijd gewoon stilstaan in de... Wat weet ik dat?
Ja. Ik denk altijd aan Abraham of aan Lot. Hoeveel dieren dat die hadden. Wat zouden ze gegeten hebben?
Ja, dat vraag je dan af. Ja, ja. Het speelt echt allemaal geen rol meer. Er staat dus op zo'n flesje of potje staat hoe lang het houdbaar is. Want tegenwoordig moet ik dat allemaal lezen. Houdbaar tot. Maakt allemaal niks uit. Je doet de dop eraf en je ruikt of zo. En als het pak bol staat, dan moet je het wegpleuren. Ik weet alleen niet in welk van die vier bakken. 5 heb ik geloof ik trouwens. Dat weet ik dan weer niet. Maar ik vind het allemaal zulke flauwekul. Dan kun je toch zelf wel beoordelen of het bedorven is of niet. Nou ja. Ze bemoeien zich ook maar overal mee tegenwoordig. Maar leringen van demonen. Verbiedende te huwelijken. Van spijzen te onthouden. Die God geschapen heeft tot nuttiging. Met dankzegging. Uiteraard voor de gelovigen, namelijk die de waarheid hebben bekend. Want alle schepselgods, dat had moeten zijn volgens het moderne Nederlands, elk schepselgods, dat betekent dit ook namelijk, maar als je tegenwoordig zou schrijven alle schepsel, dan zegt de juffrouw Nederlands dat het fout is, want het had moeten zijn elk schepsel, of het had moeten zijn alle schepselen. Maar dat is modern Nederlands. Dit is van 16 zoveel. Elk schepsel gods, stuk voor stuk, is goed en er is niets verwerpelijk. Met dankzegging genomen zijnde. Want ja, we nemen het tot ons als kinderen gods. En we zijn daar dankbaar voor. Heb je dat? En we maken het ons eigen, weten het op. We nuttigen het. Dat wil zeggen, we maken het ons eigen. Maar wij zelf zijn geheiligd in Christus Jezus. Dat weet u toch? Namelijk, wij zijn heilig, namelijk we zijn gewijd aan de dienst van God. En wat we tot ons nemen, wordt dus fundamenteel gewijd aan de dienst van God. En vandaar deze zware formulering. Trek je dus van die wetten niks aan, heeft er niks mee te maken. En daarna krijg je in de kleine lettertjes onderaan stiekem advies mijnerzijds. En als je er ziek van wordt, moet je het voortaan maar niet meer eten. Of je had moeten beter moeten kijken op de datum, op het pak. Of moeten ruiken, of moeten zien die groene uitslag op de korst van je brood. Nou goed, laat maar zitten. Zoiets. Het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Dat wil zeggen, wat hou je ze dan voor? Dat er niets verwerpelijk is van deze aard. Het zijn gewoon de dingen van de oude mensen, van de natuur enzovoorts. En wij moeten allemaal leren, ook in de praktijk, wat wij wel verdragen en niet verdragen. Als jonge man had ik nogal eens last van het zuur. En de maag omhoog, wist je veel wat het was, dan kreeg je het zuur. Zo heette dat toen, hè. Je kreeg het zuur tot boven enzovoorts. Het heeft jaren geduurd voordat ik erachter kwam dat ik te veel komkommers at. En toen had ik dus gezond, hè. Maar ik proefde het dus wel. Vandaar dat mijn zwager zegt, gezond eten, maar je moet het niet proeven. Nou goed, maar komkommer. Dus ik ben tegenwoordig al jaren, de rest van mijn leven, heel voorzichtig met de komkommer. Want ja, dan kan ik niet tegen. En voor de rest heb ik nooit gemerkt dat er voedsel is waar ik niet tegen kan. Behalve als je ergens te veel van eet natuurlijk. Dat is nooit goed. He? Ja, dat kan. Maar zeg maar. Maar je moet dat zelf uitvinden. Sommige mensen kunnen niet tegen aardbeien. Dat vind ik niet erg. Geef ze maar mee. Ja, met slagroom erop eet ik ze graag. Dus, doe maar. Kan je erbij inleveren hoor, mag ook. Maar doe maar. Ja, dat is allemaal niet aan de orde. En natuurlijk, er zal iemand hebben uitgevonden dat de mens een bepaalde balans moet hebben. Zo betekent eigenlijk dat de mens redelijk gevarieerd moet eten. Dat is zo. Ik zal er geen grappen over maken. Over mensen die alleen maar rijst eten, zal ik maar zeggen. Die zijn al zo oud, dus daar bezondig ik me dan maar niet aan. Maar iedereen weet dat alle dagen bruine bonen, dat is niet goed. Er is niks mis met die bruine bonen. Tenminste, meestal niet. Behalve die datum op het blikje. Verse bruine bonen. Ik zou niet weten waar ik ze halen moest, joh. Vroeger bij de kruidenier gewoon. Uit zo'n pak, met zo'n, dan kreeg je het in een puntzak. Met zo'n bruine puntzak uitgewogen op de weegschaal. Ik zou niet weten waar je het nu halen moet. Maar dat terzijde. Maar men zou gevarieerd eten. Nou, dat kunnen wij tegenwoordig. Dus dat is het probleem niet. Dat er andere problemen zijn met ons voedsel. Ja, dat weet ik ook wel. Dat ze de dingen doordoen die om die datum van de houdbaarheid. Ja, dat weet ik ook allemaal. Ja, dat is zo. Allemaal getop. Maar we hebben het gewoon over dingen die in de natuur aanwezig zijn. En daarvan zegt de Bijbel, daar is niks verwerpelijks aan. En dat je eventueel een allergie hebt of gewoon niet geleerd hebt om bepaald voedsel te eten. Ja, dan moet je dat maar leren, dat went vanzelf wel. Zo zijn die dingen nou eenmaal. En dat zou men de broederen voorhouden, staat hier, dus dat doe ik nu ook maar. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Als iemand dan vraagt, maar waarom zijn er dan die van die spijswetten in het Oude Testament? Dan moet ik u zeggen dat het in de eerste plaats, veruit in de eerste plaats, gaat om symboliek. Bepaalde waarheid die daarin vastgelegd is. Maar ik weet nog dat ik ooit las in een van de vele werken van Bettex, dat hij zei, wij Duitsers, want was Duits, wij maken ons in onze dagen, dat is 100 jaar geleden, meer dan 100 jaar geleden, wij maken ons zorgen over ons voedsel. Duitsers hebben daar een handje van, hè? Koeroord en zo. Dat is een Duitse uitvinding tot in Scheveningen aan toe. Met een koerzaal en zo, jazeker. Dat is Duits. En die gezondheidsbaden enzovoort, bad dit en bad dat. Het ligt niet aan zee, maar het heet wel bad zus en bad zo, weet je wel. Dat is typisch Duits, hoewel soms denk ik zou het niet gewoon Romeins geweest zijn, maar dat even terzijde. Maar ze maken zich druk over wat ze eten en wat ze doen. Dat schreef Bettex. Hij zegt, maar een mens zou zich oneindig veel meer zorgen moeten maken over het geestelijk voedsel dat hij tot zich neemt. Men hoeft niet de moderne werken, of tegenwoordige werken van de moderne literatuur tot zich te nemen enzovoort. Dat is nergens voor nodig. Het is heel slecht voor je geestelijke gezondheid. En het hoeft toch niet? Je hoeft er niet aan mij te doen. De man was trouwens van huis uit kunsthistoricus. Vandaar dat hij veel wist over symboliek. En dat verder dan ook ontwikkeld heeft. En via die route doe je vanzelf allerlei andere kennis op. Ook over de mens en over psychologie enzovoorts. waarbij je zei, kijk, de Noren, dat is een soort volk zoals zo. En dat kun je zien aan hun bouwstijlen, kun je zien aan hun taal, het gebruik van hun klinkers en medeklinkers, enzovoorts. En andere mensen zijn open van karakter, die wonen dus ook inderdaad buiten, is het klimaat is er ook na, daar wonen ze dan, enzovoorts. En in andere landen zijn gesloten mensen, van de gesloten type, dat kun je ook zien, want ze hebben maar hele kleine vensters in de muur, enzovoort, hoog ingebouwd, enzovoorts. En de Engelsen, de Britten zijn op zichzelf, daarom hebben ze allemaal niet een hekje om hun huis en tuin, maar een muur. My home is my castle, liefst met een ophaalbrug. Dat was Bempex. En ik geloof dat hij gelijk had, ja. Daar leer je van dat soort dingen. Maar het punt is dat wij in de vrijheid geplaatst zijn en die spijswetten, de bedoeling was dat men daarover na zou denken. Waarom dit wel en dat niet? En dat je daarna kunt vaststellen, ja, dit was bij de Levitische wet verboden, maar het is ook slecht voor de mens. Ja, dat kan altijd namelijk. Maar met hetzelfde gemak kun je zeggen, ja, het was ze verboden. Dat is nou jammer, want het zou goed voor ze geweest zijn, want dit en dat zit erin. En vele mensen hebben dat nou juist nodig, enzovoort. Het is maar wat je wil. Dat meen ik echt, hoor. Het is maar van welke kant je komt. Men zegt het allemaal niets. Helemaal niks. En de Bijbel zegt, elk schepsel, alle schepsel, Gods is goed en er is niets verwerpelijks. Elders staat dat sommige dingen worden onrein geacht. En dat zijn ze dan ook. Maar alleen voor degene die ze onrein acht. Staat er dan. Was dat Romeinen 13? Veertien. Rechtsboven aan de bladzijde. Ja, staat er nog steeds, zeg. Daar staat in Romeinen 14, vers 14, ik weet en ben verzekerd, let op, dubbel, ik weet en ben verzekerd in den Heere, Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. In gewoon Nederlands, objectief is geen ding onrein. En als iets toch onrein is, is dat subjectief. Dat is wat je ervan vindt. En dan heeft het ook zo'n uitwerking. Dan belast het ook je geweten enzovoorts. Heb je dat nog? Geen ding onrein in zichzelf. Alleen men beschouwt het als onrein. Daar moet ik misschien iets anders bij zeggen. Namelijk dat wij tegenwoordig zoveel dingen onrein beschouwen en ons ervan afzonderen, dat wij ook nergens meer tegen kunnen. Wij zijn zo verbazend schoon, heel erg. Wij zijn zo schoon geworden naar onze maatstaven, dat wij geen vuil meer verdragen. Heb je dat nog? Het is al jaren geleden dat de dokter zei dat heel wat moderne kwalen van de mens, waarvan we vroeger nooit gehoord hadden, heel wat zogenaamde moderne kwalen, die komen niet van buiten, maar die worden ons aangedaan door ons eigen afweersysteem, omdat het systeem anders niks te doen heeft. Hè? En ik heb hem van de week nog gelezen bij Max, bij broeder Max Nieuwdorp, in zijn recent verschenen boek over Wij zijn onze hormonen. Ergens op een bladzijde las ik een zin met precies diezelfde strekking. Wij zijn te schoon geworden en dus heeft ons afweersysteem, hoe heet dat, auto-immuunsysteem heeft niks te doen. Die zoekt iets om te bestrijden. En aangezien er niks is, dan keert het zich tegen dingen die gewoon in ons lichaam zitten. En daar worden wij ziek van. En hoe ver dat gaat, ja, dat is nog nooit echt onderzocht. Maar heb je van de week ook gelezen van een man, dat weet ik, die was ver in de 90 geloof ik. Die had zich al tientallen jaren niet gewassen. Officieel. En die was kerngezond. Nou ja, als je één keer in de 90 komt, dan ben je gezond. Enzovoort. En hij dronk geen water uit de kraan, maar gewoon uit de sloot. Gewoon uit de sloot. Enzovoort. Ik kan het u niet aanbevelen. Maar ja. Mijn ervaring is, ik kom in Egypte en hooguit 3 dagen en dan ben ik ziek. Of ik kom in Jordanië, hooguit 3e dag, maar dan ben ik ziek en dat blijft de rest van de week zo. Want dan kom je me zo niet. Het helpt goed tegen de overgewicht. Je raakt zo een paar kilo echt kwijt. Niet alleen maar vocht. Dus het werkt heel goed. Het is heel nuttig, heel gezond. Maar hoe komt dat? Er is met dat water niks mis wat je daar krijgt. Alleen met ons water is wat mis. Dat is zo schoon dat we niks meer gewend zijn. En dan krijg je 1 bacterie binnen. Zo'n 1 bacterie. Of 2, dat wil ik afwezen. En dan ben je ineens ziek, want je afweersysteem kan dat niet aan. Die is niks gewend. En dan word je ziek. En als je dan maar gewoon door blijft gaan daar en gewoon door eet en drinkt, dan leert je lichaam dat vanzelf wel. Er is niks aan de hand hoor. Maar wij zijn veel te schoon. We hebben daarom ook de wc-eend uitgevonden. Ja. Hoewel het me nog nooit gelukt is om onder die... Ik moet het allemaal niet vertellen. Maar ik vind het zo absurd, onze tegenwoordige samenleving. Echt, dat vind ik erg. En niet dat ik er wat aan doen wil, maar je moet toch af en toe wat relativeren. En beseffen dat dat onze wereld niet is. En dat het ook met onze godsdienst of wat daarvoor door moet gaan niks te maken heeft. Dit is gewoon onze wereld niet. Dat heeft met onze redelijke godsdienst te maken. We zijn het eigendom des Heren en al die dingen waar de wereld zich druk om maakt. Ach, ja. Soms denk ik, we zijn zo verschrikkelijk schoon en dan komt er 1 vuile bom en dan is ons hele volk in 1 klap ausgeradeerd. Ik weet niet waarom dat in Duits is. Oh, kaltgesteld dan. Zoiets, dat meen ik echt. Soms denk ik dat er gewoon van een directe vijand komt of zo. Dit. We zijn bang voor de mazelen, we moeten ervoor ingeënt worden enzovoort. Terwijl ik niet zou weten waarom je bang zou zijn voor mazelen. Of is het ook omdat we daar ook nog geen afweer meer tegen hebben? Want we hebben nergens meer afweer tegen, toch? Ook niet tegen de Russen. En tegen Brussel. Er zit het woord Rus in. Heb je dat wel eens gemerkt? Nou ja, en tegen Timmermans. Nou ja, weet ik veel. Alles schepsel Gods is goed, er is niets verwerpelijk, er is geen ding onrein in zichzelf. Maar ik heb stelt wel op prijs dat u handen was voor het eten. Nou ja, en als u dat niet doet, moet u het zelf maar weten. Goed. Dat houden wij de broeders voor. En wanneer wij dat doen, zijn wij een goed dienaar van Jezus Christus, opgevoed in de woorden des geloofs, namelijk der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Heb u dat? Dat is Bijbels. En dat het leven als zodanig dat we hebben, ook naar de oude mens, dat dat gevaarlijk is, dat dat bedreigend is. Ja, dat is zo, maar dat ligt niet aan een of andere spul in de, of aan het, hoe heet het ook alweer, het roet in de eten, of het kleine, hoe heet dat kleine vuil in de atmosfeer of zoiets. Of dit ligt ook niet aan dat er iets in ons drinkwater zit of in ons voedsel of zoiets. Wij gaan vroeg of laat ergens aan dood. En het schijnt dat het in de eerste plaats komt door zuurstof. Ik praat wetenschappers na, dat is niet mijn gewoonte, trouwens. Ik doe mijn best om dat nooit te doen. Maar voor zover ik weet, het verouderingsproces van de mens schijnt in hoge mate en in de eerste plaats veroorzaakt te worden door zuurstof. Waarom ook niet? Dat is waar je auto ook van naar de Filistijnen gaat, van zuurstof. Nou ja, wat niet? Ik bedoel, zuur is zuur. Het vreet alle metalen op zijn minst. Toch? Zeur. Hoe dan ook. Als je buiten adem raakt, ik weet er alles van langzamerhand, maar als je buiten adem raakt, zal ik maar zeggen, dan geven ze je zuurstof. Als je longen het niet meer goed doen, dan krijg je zuurstof. Of het helpt, is weer een ander verhaal, maar zo wordt je leven gerekt. Zuurstof. Maar in werkelijkheid ga je eraan dood. Dat is wat het is. En dat schijnt zo gezond te zijn. Ah, lekker. Veel zuurstof in de lucht. Lekker. Soms denk ik, waar ga je nou eerder aan dood? Aan zuurstof en tabaksrook? Ik weet het ook niet. Hè? Heeft iemand dat al eens uitgezocht? Daar kan je nog op promoveren volgens mij, hoor. Op die kwestie. Je moet toch ergens aan dood gaan? En soms heb ik van die nare gedachten, dat dan zegt men, ja, maar tegenwoordig ziekte die zich erg verspreidt, die kanker en hart- en vaatziekte enzovoort, dat is de vijand nummer 1. Er gaan steeds meer mensen aan dood. Ja, hoe zal dat nou komen? Dat komt omdat je aan een blinde darmontsteking niet meer overlijdt. Toch? Dus ja, maar je gaat ergens aan dood, vroeg of laat. Ja, en dan... En al die dingen die je bestrijdt worden oké, die dus niet meer, dat is niet meer zo ernstig. Maar je blijft met die vervelende dingen zitten. En dan zeg je, ja, maar dit is kankerverwekkend en dat is, ja, het zal wel, maar de, ja, ja. En dan nog, dat is wel kankerverwekkend, maar dan ga je misschien toch nog dood aan een blinde darmontsteking. Nee, laat maar zitten. Je moet die dingen leren relativeren. Ik vind dat je, als je een beetje van je leven wil genieten, dan moet je proberen een beetje gezond te blijven. Maar je moet het wel een beetje kunnen afwegen en zeggen, oké, dan maar niet. Dan toch. En wij weten het ook niet echt. Dat zijn allemaal wilde dingen. En er zijn er genoeg in ons midden die lastig willen vallen met de verhalen over Big Pharma enzovoorts. Ja, aan de andere kant moet je blij zijn dat het er is, want wij maken er ook allemaal gebruik van. Dus doe maar. Ik kan daar niet mee zitten. Maar het verhaal blijft, wat de prediker zegt, je kan beter niet geboren worden, dan krijg je die ellende ook niet en dan hoef je ook niet dood te gaan. Dat staat er gewoon. Toch? Ja. En als er één goede levensles is, staat er, dan is het... Dan moet je het, hoe heet dat, de begraven, hoe heet het, hoe heet dat, dodenhuis, grafhuis?
Sterfhuis.
Sterfhuis, oh dat is het, ja, sterfhuis. Dank u, zuster. Moet je een sterfhuis bezoeken, want dan word je geconfronteerd met je eigen vergankelijkheid. Nou, dat probeerde ik u nu voor te houden. Je eigen vergankelijkheid. En of je dan wat vroeger of later over, ja, dat is peanuts. Dat vind ik echt. Dat is, ja, nee, het is heel vervelend. Vooral voor de achterblijvers, denk ik. Maar het is heel vervelend. Maar dat is niet principieel is. Er komt toch een eind aan, op een of andere wijze. Dat is het punt helemaal niet. Daar zal men zich ook niet druk over maken. De bottom line is natuurlijk altijd, als de Heer het echt nodig vindt om je in leven te houden, zal hij dat wel doen. Al zou ik niet weten waarom, maar daar ga ik dus ook niet over. Daar wil ik ook niet over nadenken, over dat soort dingen. Dat is onze zaak niet. En wat de Bijbel zegt, als je je ouders goed uitgezocht hebt en je een goede DNA hebt meegekregen, dus, dan hou je het wat langer vol. En sommigen zijn verstandiger, die hebben minder goede DNA meegekregen en die mogen eerder weg. Heb ik het nou duidelijk genoeg gezegd? Of? Ja, ik ben daar toch wel enigszins laconiek over. Al vind ik dat het allemaal zo niet had moeten zijn. Toch? Ik ben het ook met de prediker eens. Daar staat, God heeft de eeuw in de mens gelegd. Dat wil zeggen dat hij met zijn gedachten, dat het in de mens is, onbeperkt is. In ruimte en tijd. En dat komt niet echt overeen met de vergankelijkheid van de mens zelf. Dat strijdt met elkaar. Dat vind ik ook en zo beleef ik dat ook. Maar het is nou eenmaal zo. Je moet het leren accepteren. en daaruit leven. En wat voor ons als christenen geldt. Ach, wij hebben eeuwig leven en wij kijken daar overheen. En dat is het dan. En verder hoop ik dat u ook na vandaag nog lang en gelukkig hier leeft. En als we dan toch weg moeten, dat we dat allemaal tegelijk doen. Met de stem des aartsengels en met de bezang gods. Goed. Nou, we moeten het daar weer bij laten en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, u te kennen en te mogen delen in dat eeuwige leven dat u ons geschonken hebt in onze heiland. Wij danken u dat wij ook afstand kunnen nemen daardoor van deze oude wereld en mogen roemen in het kruis van onze heiland, omdat wij daardoor der wereld en der zonde en der wet gestorven zijn. Maar boven alles, u hebt ons levend gemaakt in Christus en ons gezet in de hemel aan uw rechterhand. En daar hebben wij een positie ontvangen, daar ligt onze erfenis, daar is onze wandel. En van daaruit mogen wij verwachten onze uiteindelijke verlossing, die van ons lichaam. Vader, wij danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Niet als gevolg van onze religie, maar op grond van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Daarom danken we u voor deze morgen en bevelen ons bij u aan, opdat dit woord in onze harten geplant mag worden, opdat het onze zielen zou zalig maken en opdat onze wandel zou zijn tot eer van uw naam. Amen.